Dit is de zondagochtenddienst van 23 februari 2025. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Broeders en zusters, goedemorgen. En broeder Charles, wat een waarheid. Wat zijn wij dankbaar dat wij hier in vrijheid kunnen leven, maar tegelijkertijd de verplichting om voor onze broeders en zusters wereldwijd, die vervolgd worden om hun geloof, om daarvoor te bidden. Je realiseert je dat vaak niet voldoende, wat voor voorrecht het is dat wij hier zo in vrijheid kunnen leven. Dat wij nog niet vervolgd worden om wat we geloven over onze overtuiging enzovoort. Maar kijk maar eens. Jaren geleden hebben we van die bidstonden georganiseerd op vrijdagavond om te bidden voor onze broeders en zusters wereldwijd. Miljoenen christenen die om hun overtuiging vervolgd worden. Wij kunnen in alle vrijheid hier nog geloven. Wij kunnen notabene in alle vrijheid kritiek hebben op elkaar. Maar daar word je vermoord om wat je gelooft en beleidt enzovoort. Daarom heel dankbaar voor uw gebed. Alsjeblieft een aansporing om dat mee te nemen naar huis. En om aan je broeders en zusters wereldwijd te denken. Nicky, welkom. Ik probeer het vanmorgen in makkelijke woorden te vertellen. Als je het niet snapt, zeg het. Want als jij het begrijpt, begrijpt iedereen het hier. Zullen we dat afspreken? We kennen elkaar, zeggen we, hey Willem, te moeilijk. Ja? Wij leven in een wereld waar de God van de Bijbel en Jezus Christus eigenlijk hoe langer hoe meer grote onbekenden worden, zijn geworden. Om de doodeenvoudige reden dat er niet meer over gesproken wordt. En de andere reden is dat ze een totaal ander godsbeeld hebben of Jezusbeeld dan wij uit de Bijbel tot ons krijgen. Er dienen zich zoveel religieuze ideeën aan dat het voor velen voor de hand ligt om gewoon maar een eigen godsdienst te beginnen. De hervormde en gereformeerde kerk gaan samen, PKN. En er zijn de mensen die denken van ja, schei eens uit. We houden onze eigen kerk, hervormd, hersteld. De vrijgemaakt gereformeerden, de Nederlands gereformeerden gaan samen. Ho even, vrijgemaakt, hersteld. En dat is dan in de traditionele kerken. Maar wat denk je in de evangelische wereld? Nog veel erger, Ankie. Nog veel erger. Ja. Als we het niet met elkaar eens zijn, geen probleem. We splitsen ons af en we maken er een nieuw. Ja. En wie dien je daarmee? Wie dien je daarmee? Ik denk je eigen ego. Hoe kunnen wij in die setting het evangelie vertellen aan onze buren, aan onze collega's? De eerste vraag die je altijd krijgt, aan wat voor kerk ga je? Nou, we hebben ons in het verleden 5 keer afgesplitst en laat je leven, want het antwoord op die vraag, hoe kun je het evangelie tonen aan een ander, is eigenlijk heel eenvoudig als ook oud. Laat je leven het verhaal vertellen van het evangelie. Dat is wat Jezus Christus deed om God te openbaren. In tegenstelling tot de heersende theologie in die tijd, het orthodoxe Joodse geloof. Laat je leven zijn verhaal vertellen. Zoals Jezus leven boekdelen sprak. Gods zoon straalt van Gods heerlijkheid. En uit alles wat hij is en doet, blijkt dat hij Gods zoon is. Hebreeën 1 vers 3. Er wordt niet gevraagd in wat voor kerk zit je. Er wordt niet gevraagd wat geloof je. En geloof je wel het juiste, geloof je wel het ware. Jezus laat zien dat God er is. Hebreeën 1 vers 3. Hoezo laat je leven vertellen hoe het in elkaar zit? Laat je leven het verhaal van God vertellen. Er bestaan geen foto's van Jezus. Nog een beschrijving van hoe hij eruit zag. En toch weten wij hoe hij was. Omdat hij een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten op drie terreinen. Eerste terrein, zijn karakter. Tweede terrein, zijn levensstijl. Derde terrein, de kwaliteit van zijn leven. Begrijp je het nog? Zijn karakter, zijn levensstijl, ik zal het zo toelichten hoor, Nicky. En de kwaliteit van zijn leven. Zijn karakter viel op in zachtmoedigheid, nederigheid, eenvoud. Zeker. Matteüs 11 vers 29 zegt, leert van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Dat is wat anders dan dat je overal een mening over moet hebben. En dat je overal die mening maar over moet ventileren. En dat iedereen moet worden zoals jij. En dat iedereen hetzelfde moet denken zoals jij. Leert van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. In plaats van zich te verhogen, knielde Jezus voor de voeten van zijn leerlingen om hun de voeten te wassen. In een individualistische maatschappij leer je, als je wilt meetellen, jezelf uitnemender te achten dan de ander. Want anders stel je niet mee. Dan stel je niks voor. Dan hoor je er niet bij. Dan ben je suffertje. Het lulletje van de klas of zo. Hè? Ieder mens wil gehoord en gezien worden, zeker. Als je het gevoel hebt om met een nederige levenshouding heel veel te verliezen. En er zijn heel veel in deze wereld die denken dat ze met een nederige levenshouding heel veel verliezen. Dat ze niet meetellen en dergelijke. Omdat de wereld nu eenmaal veel meer ruimte geeft aan mensen die zich met de grote mond profileren of met hun ellebogen werken. Als dat je overtuiging is dat je dan niet meetelt, dan zegt Filippenzen 2 vers 5, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook bij Jezus Christus was. Wees daarom dankbaar. Dankbaar dat wij slechts bijwoners zijn op deze wereld. Dankbaar dat wij een plaats hebben gekregen in het Koninkrijk van God. Dat is het karakter van Jezus. Nederig, eenvoudig, zachtmoedig. En dan zijn levensstijl. Jezus leefde in volledige gehoorzaamheid aan God. Volkomen gehoorzaam aan God. Jezus had een innige, een hele intensieve relatie met God. En hij wist zich bij alles en onder alle omstandigheden geaccepteerd en gedragen door God. Wie die ook tegenkwam. Wie er ook tegenover hem stond. Kijk, wij zijn niet zo bekend met die hele Joodse orthodoxe wereld. Wij zijn ook niet zo bekend met de houding die daarachter zit. Maar denk erom dat je heel wat te overwinnen hebt als mens als je daar tegenin gaat. Ik heb het al eens verteld, wij zijn in Jeruzalem geweest en wij zijn op Sabbat naar de Olijfberg gegaan. Als je dan orthodoxe Joden passeert, ze kijken je met de nek aan, ze draaien zich echt letterlijk om. Hè, om te laten zien wat voor afgunst ze voor je hebben. Hoe ze je haten eigenlijk, omdat je op Sabbat daar naartoe gaat. Wat zei je? Op straat, bij een zebrapad, op weg naar de synagoge. Zij wel, Jan. Maar ze hebben een hele duidelijke mening over anderen die je... Zeker. Maar goed, Jezus had een hele innige, een hele intensieve relatie met God. En hij wist bij alles en onder alle omstandigheden, mijn Vader is bij mij. Mijn Vader accepteert mij. Mijn Vader steunt mij. Mijn Vader helpt mij. Dat was het enige wat telde voor Jezus Christus. Ver boven alle Joodse kaders uit. Ver boven die Joodse wet uit. Ver boven de verwachtingen van de mensen uit. Want die mensen verwachten een verlosser op aarde. Een bevrijder van de Romeinse overheersing. Maar daar ver bovenuit gaat Jezus. En tot grote teleurstelling en tot grote frustratie van de fariseeërs en schriftgeleerden ging Jezus notabene in gesprek met de Samaritaanse vrouw die een losbandig leven leidde. Lag Jezus aan en werden zijn voeten gezalfd door een prostituee. En dan zeg ik het nog netjes. Hij liet zich aanraken. Hij at bij tollenaars. Hij raakte zieken aan. Er moest lezen in de wet van Mozes over reinigingsprocessen als je een zieke aanraakte. Dat bedoelde ik dus met die orthodoxe wetten. Maar Jezus raakte ze aan, legde de handen op en genas ze. Jezus die raakte doden aan. Weet je dat je 7 dagen eigenlijk in een soort reinigingsproces moet als je een dood had aangeraakt? 7 dagen. Maar Jezus raakt ze aan en ze komen tot leven. Dat is hoe, wat voor verwachting heb je en durf je daartegen in te gaan of niet? Hoe is het met onze kaders? En hoe is het met onze volle evangeliewetten en verwachtingen? Zou je Jezus Christus herkennen als hij tegen de verwachting in uw battet hier aan een tafel zit? Ik zeg tegen de verwachting in, maar dat is niet zo. Want wij hebben ervoor gebeden en we verwachten het. Want waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in uw midden. En is dat een tekstgedeelte wat je reproduceert? Heb je daar geloof voor? Verwacht je dat ook? Of denk je van, nou ja, het is een fijne tekst en... Wat doe je dan toch? Of is het juist je verwachting? De kwaliteit van leven was dat Jezus straalde van Gods heerlijkheid. En uit alles wat hij is en wat hij doet. Heel veel mensen die denken dat na de hemelvaart Jezus is opgevaren. En Marcus zegt het, hij is gezeten aan de rechterhand Gods op de troon. En sommigen denken dat Jezus dus al 2000 jaar daar op de troon zit. Heel inactief op een troon zit. Ja. Maar ook heden ten dagen is Jezus bijzonder actief en betrokken bij uw leven. Hij pleit voor ons onophoudelijk bij de Vader voor ons. Is dat ook je verwachting? Is dat ook je geloof, je overtuiging? Nou ja, door de houding van Jezus aan ons wordt God geopenbaard, wordt Gods plan geopenbaard. Gods plan. God heeft helemaal geen plan met je leven. Te veel liedjes en preken suggereren het. God heeft een plan met je leven. Een gedetailleerd plan. En jij moet erachter zien te komen. Probleem? God zegt niet welk plan. Dat moet je maar raden. En dat levert heel veel dilemma's op. Wil God dat ik dit huis koop? Wil God dat ik met die mooie vrouw daar trouw? Wil God dat ik deze sokken aantrek? Gaat het goed, dan is het blijkbaar Gods wil. En gaat het fout, dan heb ik kennelijk zijn stem verkeerd verstaan. De bevrijdende waarheid, God heeft geen plan met je leven. Zeker niet in de zin dat er ergens in de boekenkasten van de hemel een boekje staat met jouw naam daarop. En waarin je zelf zou kunnen lezen wat je moet doen. En als je de verkeerde sokken aantrekt, God hoofdschuddend naar je zit te kijken. Suffert. Alsof de hemel in paniek is wanneer jij een huis koopt in de Emmalaan, terwijl het eigenlijk in de Wilhelmina-plantsoen had moeten staan. Vrome onzin van het gevaarlijkste soort. Heeft God dan geen plan? Zeker, God heeft een plan met deze wereld. Maar wat is jouw plan? Wat is jouw plan? Is dat afgestemd op het plan van God? God wacht op ons, terwijl wij veel te vaak wachten op God. God zegt, ik heb mijn zoon gegeven. En dan mag je zelf kiezen wat voor kleur sokken je aantrekt. U dacht alvast van, wat is nou precies de uitgangstekst voor vanmorgen? Nou, daar komt hij hoor. Hebreeën 3 vers 7. Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest dat wij naar hem moeten luisteren en dat wij ons hart niet voor hem moeten toesluiten, zoals het volk Israël deed. Zij keerden zich van zijn liefde af. Zij daagden God uit toen hij hen in de woestijn 40 jaar op de proef stelde. Hij bleef doorgaan met het doen van wonderen en zij zagen die. Maar, zei God, ik keerde mijn mannen af, omdat hun hart altijd bij iets anders was dan bij mij. Wat is uw plan? Hun hart was altijd ergens anders dan bij mij. Wat is uw plan? Zij hebben nooit de wegen willen gaan die ze van mij moesten volgen. En in zijn toren heeft hij zichzelf plechtig beloofd dat ze nooit zijn rust zouden ingaan. Pas er dus voor op, broeders, zusters, dat geen van u slecht en ongelovig wordt. Want doordat hij zich in zijn hart van de levende God afkeert. U moet hier elke dag met elkaar over spreken, nu er nog de tijd voor is. Want niemand mag van u door de betovering van de zonde zich laten verharden, zodat hij niet meer naar God kan luisteren. Als wij Christus van het begin tot het einde trouw blijven, delen wij in alles wat hij heeft. In deze verse komt het woord hart diverse keren voor. En wat wordt er nou precies bedoeld met het woord hart? Hart met een T, wel te verstaan. Zeker. In onze tijd bedoelen wij, als we het in overdrachtelijke zin hebben over hart, ons hart, dan wordt er in deze tijd vaak het gevoel bedoeld. Wij maken onderscheid tussen hoofd en tussen hart. En met hoofd denken wij aan ratio. En met hart denken wij aan emotie. Je komt het ook vaak in teksten tegen, in boeken. En nou, ik ben wel fan van Chris de Burg, die zingt het ook in een liedje. Het is de classical dilemma between the head and the heart. Ratio, verstand, emotie, gevoel. De Bijbel, speciaal het Oude Testament, kent twee woorden voor hart. Leb of lebab. In Genesis 31 vers 20 kun je dat lezen. Jacob stal het hart van Laban. Nou, dat is in onze tijd, in ons taalgebruik, zou dat een geweldige ervaring zijn. Hè? Ik heb het hart van Annette gestolen. Wauw. Toch? Ik zou met een geweldig gevoel naar huis gaan. Misschien toch nog steeds een klein beetje. Nou. Fantastisch. Maar Jacob heeft het hart van Laban gestolen. En dat wordt bedoeld als, hij stal Labans verstand. Hij nam Laban in de maling. Het woord hart komt 861 keer voor in het Oude Testament. En als je erin geïnteresseerd bent, lees het maar eens na. Allerlei vertalingen enzovoorts. In het Nieuwe Testament is het hart de zetel, de plaats van aandoeningen van allerlei aard. Liefde. Hij heeft een heel liefdevol hart. Vrolijk. Vrolijkheid. Ik heb de vorige keer gezegd, een vrolijk hart bevordert de genezing, zeker. Goedheid. Hij heeft een heel goed hart. Maar ook smart en pijn. Een hart kan gebroken zijn, gewond zijn, verslagen zijn, verbitterd zijn, wanhopig, twijfel. Maar ook nederig en ook zachtmoedig. Kortom, het hart reageert op prikkels die van buiten afkomen en binnenkomen. En mensen verwerken in hun hart wat hun aan goed of kwaad overkomt. In het hart leven wij eigenlijk ons leven. Het evangelie dat Paulus predikt is nabij de mensen in hun mond en in hun hart. Romeinen 10 vers 8. Met het hart gelooft men. He, met de mond beleid je tot behoudenis en met het hart geloof je tot gerechtigheid. Romeinen 10 vers 10. Paulus zegt over zijn eigen bekering: God heeft licht laten schijnen in mijn hart. 2 Korinthe 4 vers 6. De Heer, op enig moment dan zijn ze op een zendingsreis, dan krijgt Paulus een gezicht, kom over naar Macedonië en help ons. En dan gaat hij richting Filippi. En daar ontmoet hij buiten die muur een stad, of een vrouw. En daar zit Lydia. En wat staat er dan in Handelingen 16 vers 14? God opende het hart van Lydia. Galaten 5 vers 17 zegt: in ons hart groeit de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede. 1 Korinthe 6 vers 19. In ons hart vindt ook de strijd plaats tussen goed en kwaad, tussen geest en vlees. Als je verleid wordt door de boze geesten van Satan, vindt dat plaats in je hart. Ons hart is het centrum van ons christen zijn. Nou, het woord hart kwamen we ook tegen in Hebreeën. In vers 7 lazen we: omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest dat we naar hem moeten luisteren en ons hart niet mogen toesluiten. Vers 10: maar zei God, ik keerde mij van hen af, omdat hun hart altijd bij iets anders was dan bij mij. En in vers 12: pas er dus voor op dat je je niet in je hart van de levende God afkeert. In de toelichting op de Hebreeënbrief kun je lezen dat de brief bestemd is voor Hebreeuwse christenen. Hebreeuwse christenen die in die tijd overwogen om weer terug te keren tot het judaïsme. Ze waren aangesproken door het evangelie van Jezus en eigenlijk in hun verwachting teleurgesteld. En ze overwegen dan ook maar weer om terug te gaan naar het judaïsme. Terug naar de wetten van Mozes. Deze Hebreërs behoorden tot de tweede generatie christenen. Deze mensen leefden met een verwachting, ze leefden met hoop. Ze leefden met geloof, met vertrouwen, maar als hun verwachting niet uitkomt en als hun hoop verandert in hopeloosheid, of als hun geloof aan het twijfelen wordt gebracht, als hun vertrouwen wordt beschaamd, dan is er een bitter zaadje geplant. En dat bittere zaadje gaat groeien. Ik zei de vorige keer hier al, een bittere wortel begint ook met een bitter zaadje. En het is aan ons of je dat laat gebeuren of niet. Zeker. Bittere wortels beginnen met bittere zaadjes. En die worden geplant in je hart. Nou, dat is de geschiedenis van de Hebreërs. En die geschiedenis die komt bekend voor. En die heeft in beginsel eenzelfde verloop als destijds bij het volk Israël toen het wegtrok uit Egypte. En daarom refereert de Hebreeënschrijver aan die geschiedenis destijds, de uittocht uit het land Egypte door het volk Israël onderweg naar Kanaan. En je kunt dat ook direct vergeestelijken. Onze tocht vanuit de aarde richting de hemel enzovoorts. Vul het in zoals je wil. Maar de lering daaruit is dat je vooral moet oppassen dat je je niet laat verbitteren onderweg. Daarom wordt deze geschiedenis aangehaald als les uit het verleden. En die geldt dus ook heden ten dagen voor ons als les. Hart is dus niet slechts ons gevoel, maar met hart bedoelt de Bijbel het centrum van ons christen zijn. En daarom zegt de Heilige Geest, open je hart voor hem en luister naar zijn stem. Luister naar zijn stem. Kennen jullie Tim Zingt? Ja, Tim Zingt die schrijft van die columns, hè. Dat is een christelijke cabaretier en die schrijft van die columns in de EO-visie. Afgelopen week was hij in Berkel-Roodreis en Annette en ik hebben daar een optreden van bezocht. Geweldig, was hartstikke leuk. Hij is van origine filosoof, fysicus, maar is leraar natuurkunde op het VWO en ook mentor van VWO 6. Hij is natuurkundige. Tim Zingt. Cool, geweldig. En hij refereerde aan de geschiedenis, de bruiloft te Kana. Daar veranderde Jezus water in wijn. Toen zei hij, op die bruiloft was ook een natuurkundige. En naast een kom om wijn te drinken, had hij een reageerbuisje bij zich. En hij vulde dat reageerbuisje met wijn. En met dat reageerbuisje ging hij naar zijn laboratorium. En hij gooide van die wijn alles in zijn apparaten om het te analyseren. En na afloop zei hij, net wat ik dacht, water. Met andere woorden, als je Jezus wilt ervaren, als je Jezus wil meemaken, dan moet je het niet beproeven, maar dan moet je het proeven. Dat is de les die hij meegaf. Veel te veel mensen beproeven het evangelie. Veel te weinig proeven het. Wat is jouw plan op het plan van God? Wat is jouw plan? Waar zit je hart? Staat dat hart wagenwijd open? Niet beproeven, maar proeven. Geen toeschouwer zijn, maar deelnemer. Geen analyticus zijn, maar ervaringsdeskundige worden. Als je deelneemt, als je deelnemer bent, dan kun je jezelf en de ander troosten en vertroosten. Ik zeg zo vaak op het werk ook tegen collega's, soms moeten wij in moordentempo, stomenkokend water, hele lastige beslissingen nemen. Nou, het ergste wat je kan overkomen, is dat je een verkeerde beslissing neemt. Jammer, hè? Maar daar leer je wel het meeste van. Dat heb je als je deelnemer wordt. Misschien is niet alles direct een succes, maar je leert er wel van. Dat heb je als je proeft. Soms proef je hele aangename dingen, soms proef je minder aangename dingen. Maar proef. In vers 12 in de grondtekst uit Hebreeën staat het woord parakaleo. Dat kun je eigenlijk een beetje opdelen. Para, parachute, via. En kaleo betekent zoiets als woord. Heel veel vertalingen hebben van vers 12 vermanen gemaakt. Je moet elkaar vermanen enzovoorts. Geweldig, maak er maar eens voor jezelf een studie van. Maar als je Jezus beter begrijpt, dan snap je, parakaleo kan ook worden vertaald door aansporen. Het kan ook worden vertaald door troosten en vertroosten. Trudy, jij bad er vanmorgen voor, troost. Nou, dat is zo'n vertaling van parakaleo. Elkaar troosten, elkaar vertroosten. Maar het heeft ook te maken met elkaar aansporen. Elkaar aansporen om je hart te openen voor Jezus. Als je Jezus kent, weet je dat hij je aanspoort om je hart wagenwijd te openen voor hem. Om elkaar aan te sporen, om afgestemd te blijven op hem. Om elkaar te troosten, om voor elkaar te bidden. Zeker als je aan de andere kant van de wereld vervolgd wordt om Jezus' naam. Om voor elkaar te bidden, ook hier. Om elkaar met elkaar te strijden. Om met elkaar de duivel te verslaan. Om met elkaar te overwinnen. Daarvoor zijn we gemeente. Dat is Gods plan. Maar wat is jouw plan? Gods plan werkt Jezus Christus uit in zijn gemeente. En met zijn gemeente. En wij, het lichaam van Christus, zijn aan elkaar gegeven tot hulp en tot heil. Tot hoop en vertrouwen. Tot herstel en overwinning. Als wij Christus van het begin tot het einde trouw blijven, lazen we in vers 14, Hebreeën, dan zullen wij delen in alles wat hij heeft. Als voet van het lichaam moet je dus niet tegen de hand zeggen dat hij anders moet acteren. Want als voet loop je en als hand pak je wat. Maar wat heb je nou als lichaam aan het feit dat je misschien 2 keer zo snel bij het voedsel bent? Maar als je geen hand hebt, dan kun je er alleen maar naar kijken. En dan ben je misschien wel het snelst van allemaal, maar je hebt er niks aan. Want je gaat alsnog dood van de honger. Want je hebt geen handen die het kunnen pakken. Wat heb je aan het lichaam als je dus 2 keer zo snel bent om vervolgens geen handen te hebben? Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft ook een unieke relatie met God daardoor. Dat is het geweldige mooie van onze Schepper. Ieder mens heeft ook een unieke taak. Ondersteun elkaar in dat unieke. Niet beproeven, maar aanmoedigen. Aansporen. Proeven met elkaar. Proeven dat God goed is. En ons net als in de woestijn van water en voedsel voorziet. Ja? Heer, dank u wel dat we vanmorgen zo'n ogenblik mochten stilstaan bij wat u tot ons te zeggen heeft via hart. En Heer, wij willen ons hart volledig voor u openstellen. Heer, wat we vanmorgen baden, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in uw midden. Heer, dat we dat ook mogen ervaren, dat we dat mogen meemaken en hoe langer hoe meer meemaken. Dat we ons leven met u mogen delen en dat er in ons leven openbaar komt wat u erin heeft ingelegd. Heer, en dat komt openbaar als wij ons aan u toevertrouwen. Ik bid, Heer, dat Heilige Geest ons daarin bekrachtigt en versterkt, leidt, tegemoet komt. Heer, en ik bid dat wij elke vrees en alles wat ons tegenhoudt mogen overwinnen. Heer, ik bid dat wij als broeders en zusters elkaar mogen ondersteunen. Heer, dat we voor elkaar mogen bidden. Dat we elkaar mogen zegenen in dat hele proces. Zodat u hoe langer hoe meer openbaar komt. Heer, openbaar komt in liefde. Openbaar komt in blijdschap. Openbaar komt in kracht. Openbaar komt ook in nederigheid en in zachtmoedigheid. Ook openbaar komt in eenvoud. Maar openbaar komt, Heer. Dank u wel dat we het licht wat hebben gekregen. Waar Paulus van getuigt, wat wij ook in ons hart hebben, dat we dat naar buiten toe mogen laten uitstralen. Heer, ik bid dat we een zoutend zout mogen zijn. Ik bid, Heer, dat we uw lichaam mogen zijn. En dat we u, Heer Jezus Christus, als ons hoofd mogen volgen. Ik bid, Heer, dat u tot lof en glorie komt in ons en door ons heen. Dat u gezien zal worden, hoe langer hoe meer. In dat proces zegenen we elkaar, ook als gemeente. Dank, Heer, dat u voorziet en helpt. Dank voor alles al wat u heeft gedaan. En het is een garantie, Heer. U bent bij ons leven betrokken. U gaat vooraan. U volgen wij. In Jezus' naam. Amen. Blauw 29, alsjeblieft. Ik wil van u getuigen, Heer. Dat is wel zo'n geweldige mooie melodie. Maar de tekst is niet minder mooi.
Ja, gaat
dan de tekst. Hè? Zeker. Maar de melodie hier. Als het soms wat moeite kost, staat er. En wie heeft dat niet in zijn leven? Weet ik, u bent erbij. Ik ben in uw gedachten, Heer. Dus wat je van de week ook meemaakt, dat je dan tegen jezelf kunt zeggen: ik ben in uw gedachten, Heer. Ik ben in uw hart, Heer, dicht bij dat hart van u, wat wagenwijd open staat. He, dat, ook als je wel eens bent afgedwaald. Jezus heeft niet voor niks die gelijkenis van die verloren zoon gegeven. Die vader die staat niet op zo op die zoon te wachten. Maar die vader die staat zo op die zoon te wachten. Als mens hebben wij vaak de neiging, he, van even rustig aan. He. Even pas op de plaats. Even kijken van, ja, gereserveerd. En die vader staat met zijn armen wijd. Wat voor plan heb je, hè? Keer zei ik, genade is niet onvruchtbaar. Mensen die omgeven zijn door Gods liefde, dat ervaar je ook. Geweldig. 2:15? Ja, aan hem alle glorie. Maar na de zegen. Annette is begonnen met de tekst uit Sefanja. Sefanja 3 vers 17 wil ik u graag meegeven als tekst. En dan staat, de Heer, uw God, is bij u. Wat jullie van de week ook meemaken, Peter. Ook in de situatie met Mary. Nikki in de situatie met oma. Jij met Lia. De Heer, uw God, is bij u. Ik bid dat dat je zekerheid is. Wat u meemaakt. Dat de Heer bij u is. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u lief hebben en absoluut niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. Dat is onze Heer. Neem dat alsjeblieft mee deze week. Wat je ook tegenkomt, wat je ook meemaakt enzovoorts. Nogmaals. Dan kun je, als je dit meent, dan kun je afgestemd blijven op het plan van God. Dan is het niet bepalend Maar dan word je bepaald door hoe God over je denkt. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. Lied 2:15.
Maandagavond de Alpha-cursus om 18:45. Schuif aan, is de uitnodiging. Dinsdagmorgen open ochtend om 10:00 begint dat. En woensdagavond de Bijbelkring om 20:00 s'avonds hier ook in de kerk. Volgende week zondag spreekt Jacob. En die zondag daarna, dat willen wij vast even vertellen. Zondag 9 maart, dan is er een anders dan anders dienst. En die is echt wel anders, want via Vera, de dokter van Roel en Marijke, zijn we in contact gekomen met Daan Vos. En Daan Vos heeft een band. En die band, die komt, of die hebben tot doel, zeg maar, dat ze gemeenten ondersteunen bij speciale gelegenheden. En dan hebben ze afgesproken van, we komen maximaal 2 keer per jaar in een gemeente, maar ze komen natuurlijk in diverse gemeentes. Dus op 9 maart heeft Henk vrij, in die zin dat hij hier niet staat gitaar te spelen, maar een heleboel andere dingen nog moet regelen. Dus echt vrij is het ook weer niet. Maar dan staat er hier dus een band met 2 zangers, een saxofoon, een drum, een piano, een gitaar. Nou, echt anders dan anders. Bereidt u daar vast op voor. Het is natuurlijk super dat ze komen. We zijn zelf heel benieuwd, want het is voor ons natuurlijk ook nieuw. Maar zij komen ons die ochtend ondersteunen. Het is een anders dan anders dienst, dus u krijgt ook de gelegenheid om zelf wat te vertellen. En als thema hebben we dan dankbaarheid. Dus het zou fijn zijn als enkele van u zich zouden opgeven bij ons, om gewoon te komen vertellen waar ben je nou dankbaar voor. Mag een uitgebreid verhaal zijn, hoeft niet. En we zeiden ook tegen elkaar van, het kan ook heel goed zijn dat je zegt van ja, ik ben ergens dankbaar voor, maar dat kan ik in 2 woorden zeggen. Dan lopen we nog een rondje met de microfoon en dan mag u, dan doen we zo'n ronde, zeg maar. Dan mag u gewoon kort aangeven waar u dan dankbaar voor bent, maar het mag ook even gewoon hier op het podium. Dus dat is vast voor 9 maart. Oké, dan willen we denk ik toch nog, tenminste ik vind dat dan leuk, afsluiten met een koortje. En dat is dan B30. Ons leven is uit God en vindt zijn doel in hem. Goede week en nog een fijne tijd bij de koffie en de thee.